Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 122. doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zullen wij zingen het vierde vers van Psalm 131, dat Israël op de Heere vertrouw zijn hoop op Gods ontferming bouwt. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 131, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek Numeri, daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 30. We noemden u Numeri 11, de versen 16 tot en met 30.
Beleiden wij ons geloof en in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. We lezen Numeri 11 vanaf het 16e vers. En de Heere zeide tot Mozes: verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, welke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst, en zij zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u aldaar spreken, en van den geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En zij zullen met u den last van dit volk dragen, opdat gij dien niet alleen niet draagt. En tot het volk zult gij zeggen: heiligt u tegen morgen, en gij zult vlees eten, want gij hebt voor de oren des Heeren geweend, zeggende: wie zal ons vlees te eten geven? Want het ging ons wel in Egypte. Daarom zal de Heere u vlees geven en gij zult eten. Gij zult niet één dag, nog twee dagen eten, nog vijf dagen, nog 10 dagen, nog 20 dagen, tot een gehele maand toe, totdat het uit uw neus uitgaat en het u tot een walging zij. Overmits gij den Heere, die in het midden van u is, verworpen hebt en hebt voor zijn aangezicht geweend, zeggende, waarom zijn wij nu uit Egypte getogen? En Mozes zeide, 600.000 te voet is dit volk, in welks midden ik ben. En gij hebt gezegd, ik zal hun vlees geven, en ze zullen een gehele maand eten. Zullen dan voor hen schapen en runderen geslacht worden, dat voor hen genoeg zij? Zullen al de vissen der zee voor hen verzameld worden, dat voor hen genoeg zij? Doch de Heere zeide tot Mozes, zou dan des Heeren hand verkort zijn? Gij zult nu zien of mijn woord u wedervaren zal of niet. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heeren tot het volk en verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volk en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem. En afzonderende van den geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten, en het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Maar 2 mannen waren in het leger overgebleven, des ene naam was Eldad en des andere naam Medad. En die geest rustte op hen, want zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren, en zij profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zeide, Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide, mijn heer Mozes, verbied hun. Doch Mozes zeide tot hem, zijt gij voor mij ijverende, och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël. Tot zover.
Onder meer op het zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 44 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 44. Vraag en antwoord 113. Wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Vraag en antwoord 114. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch al zo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Vraag en antwoord 115. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, gij weet en ziet precies wat er in ons hart omgaat. Onze begeerten kent gij. Onze verlangens zijn voor u als een open boek. Wat een wonder als we verlangen mogen naar de prediking van uw woord. Als we verlangen mogen naar de zondag. Als we zeer begeerig mogen zijn naar de redelijke, onvervalste melk. Als wij dat verlangen niet kennen, als we die begeerte nog missen, werk het in ons hart. Het is zojuist toch beleden, de Almachtige. Van nature kennen wij alleen zondige verlangens en onreine begeerten. Maar uw Zoon heeft het verworven dat er genade zou zijn, vergeving zou zijn voor des doods schuldigen. Hij wilde gerekend worden als iemand die alleen maar zondige, onreine begeerten gekend heeft. Opdat hij betalen zou voor de overtredingen ook van het tiende gebod. Uw Zoon heeft alleen volmaakte, reine begeerten gekend tijdens zijn omwandeling op aarde. Zo heeft hij het leven verworven voor mensen die van zichzelf vol zitten van onreine verlangens. Geef dat we voor het eerst of opnieuw de toevlucht tot hem mogen nemen. Dat er dankbaarheid in ons hart mag zijn voor het feit dat we hier bijeen kunnen komen. Dat er van de kant van de regering geen belemmeringen in de weg worden gelegd. Dat er geen vervolging of verdrukking is in die zin van het woord. Dat kerken er niet mogen zijn en dat de Bijbel verboden is. In meerdere landen is dat werkelijkheid. Maar ook daar gaat u door met uw werk. Sterk hen die in straf- en werkkampen opgesloten zitten, dat hun oog op u mag zijn, dat hoe het ook gaan zal, het alleen van u de Heere mogen verwachten. We bidden u ook voor het werk van de zending. Onder alle volkeren moet een wet en evangelie gepredikt worden. Gij zult toebrengen uit alle volkeren. Zegen dan hen die die zendingsarbeid verrichten mogen. Gedenk ook het evangelisatiewerk. Sterk allen die zich daarin gesteld zien om met mensen te spreken die weinig of niets weten van uw woord. Open hun ogen. Verlos hen van zondige, onreine begeerten. Werk in hun hart het verlangen naar uw woord. Naar de prediking van uw woord. Naar de Christus der schriften. Want uw woord is er vol van hem die de weg, de waarheid en het leven is. We bidden u voor ons land en voor ons volk. Er is veel onrust. Er is veel onzekerheid. Onder de boeren, onder de vissers, onder de tuinders. Wij kunnen niets oplossen. Maar geef dat we toch mogen zien dat wie u verlaat smart op smart te vrezen heeft, werken terugkeer tot u, en terugkeer tot uw woord en tot uw heilige wet. Geef dat de overheden plaatselijk, provinciaal en landelijk uw woord tot een lamp voor hun voet en een licht voor hun pad mogen nemen. Gedenk ook ons koningshuis, want wie wij ook zijn, we komen eenmaal voor u te staan, u die de koning der koningen zijt, de allerhoogste koning die rechtvaardig zal oordelen. We bidden u voor ons kerkelijke leven. De klassis zal deze week bijeenkomen. Alle dingen zijn u bekend. De afwijkingen die er zijn. Het niet luisteren naar datgene wat de generale synode meer dan eens op grond van uw woord heeft vastgesteld. Dat er liefdevolle vermaning mag plaatsvinden. Een indringende oproep daarvan terug te keren. En zou gij daarin mee willen komen? Ik denk ook die gemeenten die zich wel willen onderwerpen aan de besluiten van de generale synode. Dat het zo zou mogen blijven. Ontfermt u zich over onze kerken in het geheel. De Satan is altijd bezig om uw werk tegen te staan. En als hij het zou kunnen, zou hij uw werk afbreken. Niet alleen in onze kerken, ook daarbuiten, ja wereldwijd. Maar dat zult u toch nooit toelaten. Want waar u begonnen bent, zet uw werk voort. En zult uw werk ook voleindigen. Geef dat in deze rusteloze tijd, waarin wij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, geloven mogen dat gij regeert. Maak het zo dat oorlogen beëindigd mogen worden. Dat de grote nood die er wereldwijd is, gelenigd mag worden. Bijzonder bidden wij u voor uw oude bondsvolk Israël. Met dat volk hebt u de eeuwen door op een bijzondere manier bemoeienis gehad. Uw woord aan hen toebetrouwd, de tabernakel en tempeldienst hen geschonken. De Christus mocht uit dat volk geboren worden. Maar nu geldt het toch ook van dat volk, dat er alleen maar behoud, leven en zaligheid is, niet door iets van henzelf, maar alleen door het volbrachte borgwerk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Geef dat uit de ogen voor het eerst of opnieuw voor open mogen gaan. Wil rijk werken onder de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. We hebben het niet verdiend dat gij naar ons om zoudt zien. Maar wij bidden van u, schenk ons uw zegen. En zegen ook dominee Uitslag in de Prielkerk. Verbreek de werken van de vorst der duisternis. Breid uw koninkrijk uit. En we vragen dat van u. In de uitdelging van zonden en schulden. Uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 119 het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden train. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. En wat er verder volgt uit de versen 17 en 18 van Psalm 119, er zal gecollecteerd worden, de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het is een wonder wanneer wij de psalmen niet alleen met onze mond en lippen zingen, maar met ons hart. Hebben jullie begrepen, jongens en meisjes, waarom we deze twee versen uit Psalm 119 opgegeven hebben? In die verzen klinken goede begeerten door. Leer mij, o Heere, de weg, door u bepaald, bang zijn van eigen wegen. En het gebed om Gods weg te mogen gaan. Geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald. Want we hebben wel verstand, maar we denken vanuit onszelf de verkeerde kant uit. We staan met onze rug naar God toe, zoeken het buiten God en Christus. Maar als de Heere dat verstand met goddelijk licht bestraalt, dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan wil je doen wat de Heere vraagt. Doe mij op het pad van uw geboden treen. Niet op de brede weg. Niet op de weg van de zondaren. Maar het pad van Gods geboden. Dat alleen kan de Heere behagen. En hij wil daar ook om gebeden zijn. Is het ook mijn, uw en jullie gebed. En dan staat er nog iets bij. Graag op dat spoor, ondersteun op die weg, zouden we kunnen zeggen. Mijn vaste gangen? Nee, mijn wankelende gangen. Dus, de volmaaktheid wordt in dit leven niet gevonden. Het is, zoals het leerboek van de kerk zegt, bij de allerheiligsten, dus ook bij de dichter van Psalm 119, maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Als we deze en andere versen nog nooit met ons hart gezongen hebben, smeek om de werking van Gods geest in uw of jouw hart. En als we die verzen en andere verzen vanuit ons hart mochten zingen, dan is er alle reden om verwonderd te zijn dat de Heere naar ons heeft omgezien. Dat hij gewerkt heeft in het hart. Die reine, die goede, die de Heere wel behagelijke begeerten en verlangens. We mogen gaan nadenken over de wet des Heeren. En met zijn hulp, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats de eis van Gods wet. Vraag en antwoord 113. Ten tweede, het leven naar Gods wet. Vraag en antwoord 114. En ten derde, de prediking van Gods wet. Vraag en antwoord 115. De wet des Heren in de eerste plaats. De eis van Gods wet. Ten tweede, het leven naar Gods wet. En ten derde, de prediking van Gods wet. Eerst de eis. En die eis die begint bij het tiende gebod. Want dat gebod is aan de orde van behandeling. Het laatste gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Tot tweemaal toe dat woord begeren. En dat om de zondige begeerte in ons leven bloot te leggen. Want zoals wij op deze wereld komen, zijn we niet tevreden met datgene wat de Heere geeft. Maar willen wij hebben wat een ander heeft, wat de Heere aan een ander gegeven heeft. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog ook niet betekent dat ook niet zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Een mens kan met hele jaloerse blikken kijken naar datgene wat de Heere aan een ander gegeven heeft. Zijn huis, zijn vrouw of haar man, het personeel dat werken mag in dienst van iemand. Had ik dat personeel maar. De werktuigen die gebruikt worden om te werken. Het hart wil hebben wat aan een ander gegeven is. En nu zegt de Heere duidelijk, gij zult niet begeren. En als we het antwoord nu gaan lezen, wat eist van ons het tiende gebod, dan bestrijdt dat eigenlijk heel Gods wet, al die voorafgaande geboden. De wet is trouwens ook een eenheid. Als je één onderdeel van de wet verbreekt, heb je de wet van God verbroken. Heb je de toren van God verdiend. Nou, vanuit dit tiende gebod kunnen we lijnen trekken naar de andere geboden die er zijn. Enkele lijnen zal ik u schetsen. Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God. Als ik wil hebben wat een ander heeft, dat is toch het begin van diefstal. Gij zult niet stelen. Als ik met een onreine begeerte naar andermans man of vrouw kijk, dan is dat overtreding van het gebod. Gij zult niet echt breken. Zomaar enkele lijnen vanuit het tiende gebod naar andere geboden die in de wet des Heren elke zondagmorgen worden voorgehouden. En u eist de Heere volmaaktheid. De minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart. Nimmer meer komen. En dan lees ik van Mozes dat hij een zondig verlangen had. In het begin van nummer 11 wordt de opstandigheid, het murmureren van het volk van Israël getekend. Ze zijn ontevreden. Ontevreden over het manna dat de Heere geeft. Hadden we dat eten van Egypte nog maar? Dat smaakt ons veel beter. Ontevreden murmureren. En Mozes, die wordt daar moedeloos onder, zouden we kunnen zeggen. En dan lezen we in vers 15 van nummer 11... En indien gij alzo aan mij doet, dood mij toch slechts, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, en laat mij mijn ongeluk niet aanzien. Dus wat begeert Mozes hier? Hij begeert in geen kracht van de Heere. Hij begeert dat hij wordt weggenomen uit dit leven. En dat is een zondige begeerte. We zien ook andere begeerten in het leven van Mozes. 70 mannen zouden Mozes helpen. Van de geest die op Mozes was, zou ook aan hen gegeven worden. En de Heere deed dat ook. En dan zijn daar twee, Eldad en Medad, die niet in de legerplaats profeteren. Een jongen komt dat melden. En Jozua die zegt: mijn heer Mozes verbiedt het hun. Hij ziet dat als een aanslag op de positie van Mozes. Maar Mozes mag het gelukkig anders zien. Doch Mozes zeide tot hem: zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. Dat is een goede begeerte. Dat is een begeerte die de Heere goedkeurt. De Heere ziet graag dat mensen met de liefde van het hart mogen dienen. En dat gunt Mozes nu aan heel het volk. Dat niet alleen die 70 of die 2 die buiten de legerplaats aan profeteren tot eer van God mogen leven en spreken, maar dat heel het volk daarin zou mogen delen. Dan komt de vraag op ons af: ken ik dat verlangen? Kent u dat verlangen? Kennen jullie dat verlangen? Dat heel de gemeente zonder enige uitzondering de Heere met de liefde van het hart zou dienen, vrezen en gehoorzamen? Ja, dat heel Urk dat zou doen. Heel Nederland. Heel de wereld. Dat is een goede begeerte. Dus Mozes had aan de ene kant zondige begeerten, aan de andere kant ook goede begeerten. En dat is de werkelijkheid in het hart van ieder kind van God. Dat oude bestaan, dat blijven ze met zich omdragen. Maar het nieuwe bestaan, dat kan de duivel er nooit meer uitkrijgen. Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. En dan dat gebod hier, dat allesomvattende gebod, nooit, in geen enkele tijd en in geen enkele plaats, onder geen elke omstandigheid, nooit iets begeren wat tegen Gods wil en wet ingaat. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn. Dus een vijand van liegen en bedriegen. Een vijand van de onwaarheid. Een vijand van dingen zomaar doorvertellen, waarvan we niet eens weten of ze waar zijn, en toch voorwaar aan anderen meedelen. Een vijand van de overtreding van het 7e gebod. Bidden en smeken om rein te mogen handelen, spreken en denken. Onze tijd, jongelui, is vol van verleiding. Ik hoorde van een prediker uit het oosten die te maken had met vervolging. En iemand zei tegen die prediker: we bidden elke dag voor de vervolgde kerk. Nou, zei hij, wij bidden hier elke dag om de kerk die door de welvaart en de rijkdom wordt bedreigd. Een groot gevaar immers. Alles wat deze wereld biedt, de rijkdom en de schatten die daar te vinden zijn, zijn o zo aantrekkelijk. Dit wil ik hebben, daar wil ik geweest zijn. En hoe staat het met het verlangen naar Gods huis. Kennen we het verlangen naar de zondag? Ik ben verblijd. Wanneer nemen wij God vruchtig op? Ik zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Gaat daar ons hart al naar uit? Een vijand van alle zonde. Een vijand ook van de afgodendienst. Een vijand van het vereren van jezelf. Dat je zo graag ziet dat de Heere wordt groot gemaakt en verheerlijkt. Want daar gaat het dan om. Het begeren om al de 10 geboden door genade, door Gods kracht, door de leiding van Gods geest te mogen houden. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman trekken. Dan alleen komt er een houden van Gods wet. Niet omdat het moet en omdat je anders gestraft wordt, maar uit liefde tot God, die naar je heeft omgezien. Want daar gaat het om. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Daar heb ik nog nooit verdriet van gehad. Want als we zien, geliefde gemeente, dat God de Vader het allerliefste wat hij heeft gegeven heeft, zijn Zoon. En als we de onbegrijpelijk grote liefde mogen zien van de Zoon van God, die zijn leven gaf en zijn bloed stortte, zou dat geen aansporing moeten zijn die God te dienen, die God al meer te dienen, die niet alleen onze schepper is, maar die ons ook gebracht heeft onder zijn woord, die het teken en zegel van het genadeverbond aan ons voorhoofd bevestigd heeft. Ja, die God heeft er recht op en is het waard om een vijand te zijn van alle zonden en lust te hebben tot alle gerechtigheid. Dus graag doen, met je hart doen, met liefde doen wat de Heere vraagt. Dan is de zondag geen ongemakkelijke dag voor ons, maar een fijne dag. De dag immers waarop we meer dan anders bezig mogen zijn met de dingen van Gods woord. Bezig zijn met het overdenken en aanbidden van het heil dat de Heere in en door zijn Zoon heeft bewerkt en ook uitwerkt in de harten van zondaren en zondaressen. De eis van Gods wet, volmaakte gehoorzaamheid, altijd, overal, onder alle omstandigheden. Wie kan dat? Niemand. Eén heeft het gedaan. Dat is de Heere Jezus Christus. Altijd, hoe moeilijk het ook was, in welke omstandigheden ook verkeerde, al werd hij verzocht door de duivel in de woestijn, al hongerde hij, altijd geluisterd, gehandeld, met de liefde van het hart, naar de geboden van God. En toch, als de allergrootste overtreder van al die geboden geoordeeld. In plaats van die ontelbare schade, die zalig zal worden. Dat is toch reden tot verwondering en aanbidding. Dat op die manier de weg tot de zaligheid geopend is. We hebben allemaal zonder uitzondering de helse smarten en benauwdheden verdiend. Maar nu wil de Christus die helse smarten en benauwdheden ingaan om de hemelse gelukzaligheid te verdienen voor mensen die het tegenovergestelde zich waardig gemaakt hebben. Hij de toren van God gedragen om zo genade en vergeving te verwerven. De vloek gedragen om de eeuwige zaligheid te verdienen. De eis van Gods wet. En nu ten tweede het leven naar Gods wet. Want het is niet zo, als de Heer gaat werken in je hart en leven, dat er niets verandert. Dan gaat alles van richting veranderen. We lezen dat ook in vraag en antwoord 114. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, tot God bekeerd. Moeten we ook eens opletten. Er staat niet tot de kerk bekeerd. Er staat niet bekeerd tot een net leven. Er staat ook niet bekeerd tot een uitwendig doen wat de Heere vraagt zonder het hart. Bekering is een zaak van het hart. Het hart dat vijandig staat tegenover God wordt voor de Heere en zijn dienst ingewonnen. Dat is het werk van Gods almacht. Hij opent dat hart dat gesloten is. Hij stort liefde uit in het hart, waar alleen maar haat leeft tegen God en de naaste. En dan komt er ook een ander leven. Want je wordt vreemdeling. Vreemdeling op aarde. Je voelt je er niet meer thuis. Bij de wereld en alles wat de wereld biedt, bij wereldse gesprekken. Een wereldse levenswijze. Dan neem je afstand van. Bekeerd wil ook zeggen omgekeerd. We stonden met onze rug naar de Heere toe. En met het gezicht naar de duivel. En dan keert dat precies om. De rug naar de duivel toe. En het gezicht naar de Heere toe. En dan betekent dat ook dat Gods wet in het hart geschreven wordt. Op de tafels van ons hart zeggen we wel eens van binnen. Niet dat daar letterlijk die woordjes staan natuurlijk. Maar dat je uit liefde van binnenuit wil doen wat de Heere van je vraagt. Hoe lief heb ik uw wet? Omdat het de wet van God is. De wet van die God die er alles voor over heeft gehad om zondaren te zaligen. Doe mij op het pad van uw geboden train. Dat is dan steeds het gebed. Elke dag opnieuw. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Maar, zo luidt vraag 114. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Er staat niet of ze dat daadwerkelijk ook doen, maar kunnen ze dat? Zijn ze daartoe in staat? Zou dat eventueel mogelijk zijn? Zijn daar misschien kinderen van God die zo ver in de genade gevorderd zijn dat ze geen zonde meer doen? Het antwoord is duidelijk. Vernederend ook voor de mens. Die van zichzelf hoogmoedig is. Die vooruit wil komen. Ook wat het leven naar Gods wil betreft. En ik zeg niet dat dat een verkeerde begeerte is. Die begeerte is wel goed. Maar het wordt geleerd. Dat je iedere keer weer een teleurstelling met jezelf oploopt. Zo voorgenomen. Heel eerbiedig alles aan de Heere voor te leggen in het gebed. Ja, dat is toch een goede begeerte. Als je verlangt met eerbied te mogen bidden. En als je dan aan bidden bent. Dat er opeens iets opborrelt uit je hart. Wat er helemaal mee in tegenstelling staat. Een onreine, een zondige gedachte. Dan ben je toch teleurgesteld in jezelf als dat gebeurt. En dat gebruikt de Heer nu. Om je eraan te ontdekken. Dat die volmaakte gehoorzaamheid, ook de eerbied tegenover God die de Heer eist. Dat hoort bij het dienen van hem. Dat die volmaakte gehoorzaamheid niet wordt gevonden. Hoort u maar wat het antwoord zegt. Nee, zij. Maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Ik heb Mozes al genoemd. Die verlangde te sterven toen de taak hem te zwaar dreigde te worden. Hij had niet genoeg kracht om het volk te leiden. Alsof de Heere geen kracht zou kunnen geven. Neem mij maar weg uit dit leven. En zo kan er ook onder ons wel eens moedeloosheid zijn. Dat je te veel kijkt naar de taak die je verricht. Die de Heer heeft opgelegd ten diepste. En veel te veel let op de tegenkanting die er kan zijn. En te weinig naar boven ziet. Want de Heer wil juist, als onze taak zwaar vinden, dat we de knieën buigen. Misschien een zware taak in de opvoeding. Misschien een zwaar werk te verrichten. Met allerlei dingen die echt niet meevallen. Collega's die je onheus behandelen. Onrechtvaardigheid van de zijde van je werkgever, dat kan ook. Ook in het ambtelijke werk kan het gebeuren. Kijk hier naar Mozes. De Heere had hem de leiding van dat volk toebetrouwd. En dan wordt hij moedeloos. Terwijl hij zijn gedacht zou hebben, geleefd zou hebben, laat ik het zo zeggen, bij de wonderen die de Heere al gedaan had, dan zou zijn houding wel anders zijn geweest. Dus Mozes, die zeer zachtmoedig was en door de Heere was aangezet als leider van het volk, ook maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. En dat zien we ook later in het leven van Mozes. De Heere gaf hem de opdracht om tegen de rots te spreken. Maar hij sloeg erop. Ongehoorzaamheid. Niet doen wat de Heere opdracht. En wat gebeurde er toen? Toen sprak de Heere tot hem dat hij niet zou ingaan in het aardse Kanaan. Niet de Jordaan zou overgaan om samen met het volk dat West-Jordaanland in bezit te nemen. Ook de allerheiligste, maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. En denk ook eens aan Mirjam en Aaron. Die we toch bij Mozes zijn, mogen we dat wel noemen. Mirjam en Aaron zijn toch jaloers geweest op een zondige manier op de positie die Mozes innam. En de Heere strafte Mirjam met melaatsheid. Maar op het gebed werd ze ook weer gereinigd. Dus ook Mirjam, die gezongen had ter ere van God, na de doortocht door de Rode Zee, toen alle Egyptenaren waren omgekomen, de farao met zijn soldaten verdronken waren. En toen Mirjam de eer aan God had gegeven, is het later anders geworden in haar leven. Ook zij, een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. En denk ook eens aan die drie discipelen. die niet één uur konden waken met de zaligmaker, Petrus, Jacobus en Johannes, tot 3 keer toe in slaap gevallen. Ja, misschien moet u het ook wel zeggen. Onder de lijdensprediking. Mijn gedachten afgedwaald. Bezig geweest met heel andere dingen. En u schrok van het amen. Weinig gehoord. Van het lijden en sterven van Christus. Of even weggedommeld. Kan allemaal gebeuren. Een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. En denk eens aan Petrus. Toch ook een hele vooraanstaande persoon uit het Nieuwe Testament. Die veel genade kende. Maar wat gebeurt er in zijn leven? Hij dacht dat hij alles over had voor de zaligmaker. Hij zou zijn leven wel kunnen geven. Maar als dat dienstmeisje naar hem wijst, dan verloochent hij de zaligmaker. Ik ken de mens niet. En tot 3 maal toe is dat gebeurd. Dus ook in het leven van Petrus, maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. En misschien moet u het ook wel zeggen, moet jij het ook zeggen. Ik durf ook lang niet altijd uit te komen voor het feit dat ik zondag naar de kerk ben geweest. En ik durf ook lang niet altijd met liefde te waarschuwen tegen de zonden en overtredingen waar ik tegenaan loop bij anderen. Ik zwijg zo gemakkelijk. Ik ben bang om bespot te worden. Om uitgelachen te worden. Dan zijn we toch geen haar beter dan Petrus. En dat gebeurt zelfs in het leven van Gods kinderen. Dat ze zwijgen waar gesproken had moeten worden. Als het naar morgen gaat, op uw werk of bij de studie of de opleiding, over de zondagsport. Of over uitgaan op zondag. Is het uw verlangen om goed te mogen spreken van de Heer? Want daar wil de Heer om gebeden zijn. Dat we zijn naam belijden, de Allerheiligsten, zolang als in dit leven ze hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. En de apostel Paulus heeft dat duidelijk beschreven in de Romeinenbrief. Romeinen 7 vers 15, een tekst die ook bij deze zondag wordt aangehaald. En daar lezen we: want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Hij wil leven tot eer van God, maar er zijn nog zoveel zonden in zijn leven. Zoveel struikelen in het kwade en vallen in de ongerechtigheid. Hetgeen ik haat, dat doe ik. Toch nog heel veel kwaad. En Prediker 7 vers 20 wordt ook aangehaald. Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zondig. Geen mens op aarde. Dus ook een bekeerd mens niet. Ook de Allerheiligste niet. Die zijn niet zonder zonde. En weet u welk gevaar er dan is? Dat we zeggen, nou ja, dat is nou eenmaal mijn oude bestaan. Dat is mijn oude Adam, zoals dat dan gezegd wordt, dat ik nog zondig. En er valt toch niks beters te verwachten ook. Want zelfs de allerheiligste Mozes, Paulus, Petrus, maar een heel klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid, wat zou er dan van mij verwacht kunnen worden? Dan wil je daarachter wegschuilen. Een excuus hebben om toch dingen te doen die de Heere duidelijk verboden heeft. En vandaar dat er nog iets bij staat in dit antwoord. Doch al zo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Niet maar sommige geboden. Dat we daar wat minder moeite mee zouden kunnen hebben. Maar alle geboden van God. Om daarnaar te leven. Weliswaar beginnen te leven, maar toch daarnaar te leven. Dus niet wegschuilen achter dat oude bestaan. Dat blijft tot aan de laatste snik. Weet u, als het goed is, dan doet het Gods kind ontzaggelijk pijn als hij of zij zondigt. Je kunt dat liefdespijn noemen, liefdessmart. Want de Heer heeft zijn liefde uitgestort in het hart. En daarom wil je de Heer lief hebben. Wil je doen wat hij van je vraagt. En vind je het zo erg als je Gods geboden overtreedt. En daarom die vraag om al meer te mogen leven, denken en spreken tot eer van God. En we gaan daarvan zingen. Uit Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 10e vers van Psalm 143. Onze laatste gedachte, prediking van de wet. Vraag en antwoord 115. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Is dat dan eigenlijk Wel goed. Scherp die geboden laten preken. En zelfs de allerheiligste maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Zelfs die allerheiligsten hebben ook last van ongeloof. En ongeloof, dat is te weinig vertrouwen op de Heere, die de enige en de waarachtige God is. Ook bij Mozes was dat werkelijkheid. Moeten dan alle dieren geslacht worden? Moeten alle vissen uit de zee komen om een maand lang dat volk te spijzigen? En hij stond veel te weinig stil bij de almacht van God. Was alles gebeurd dat dat volk één dag van kwakkels gegeten had, zou de Heer er geen maand voor kunnen zorgen? Ja toch? Hoe is met ons vertrouwen op de Heer? Kennen we dat vertrouwen eigenlijk wel? Iemand die je niet kent, kun je niet vertrouwen. Iemand die je kennen mag, van wie je ondervonden hebt hoe hij is en dat hij zorgt, ja, die kun je vertrouwen. Maar zelfs Mozes had ongeloof. En ook vandaag is dat toch werkelijkheid. Dat het oog gericht mag zijn op die God die de Almachtige is. En die inderdaad zijn wet scherp laat preken. Dat is niet iets van de twee predikanten die deze gemeente mag hebben. Nee, dat is opdracht van God. Heeft de zaligmaker niet duidelijk de 10 geboden scherp gepredikt? En dat was tot ontdekking. Niet alleen maar de buitenkant doet er toe, maar juist de binnenkant. Wie een vrouw aanziet met een onrein verlang in het hart, heeft het 7e gebod al overtreden, ging in tegen de opvatting van de fariseeën. Want die fariseeën die zeiden dat aan de buitenkant maar goed is. De binnenkant, daar rekent God niet mee, maar zo is het niet. God kijkt nou juist wat er in het hart is. En hij wil dat hij met de liefde van het hart gediend wordt. De wet scherp preken. En dan staan er eigenlijk 3 dingen. Het eerste, opdat wij ons leven lang onze zondige aard, hoe langer hoe meer, leren kennen. Want als die geboden uitgelegd worden, dat is gebeurd in de achterliggende tijd. Heb u het nou gezien? Dat u er niet aan beantwoordt. Heb jij dat gezien? Dat je een overtreder bent van al die geboden. Dat je onwaarheid spreekt. God niet dient zoals hij gediend moet worden. Dat het op zijn best nog maar heel gebrekkig is. En als Mozes al op leeftijd is, ik noemde het al. Als het einde van zijn leven komt, dan is hij daar diep van overtuigd. Want wat zegt hij in Psalm 90? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. En wijsheid wil zeggen de Heere vrezen. De Heere dienen en liefhebben met je hart. Tegen alles onderstrijden. En dat was toch ook in zijn hart en leven nog maar een klein begin. Vandaar dat gebed. En als je misschien een oude opa of oma hebt, die met de liefde van het hart de Heer mag dienen, dan moet je maar eens vragen hoe het met de zonde staat. Of die zonde al aardig overwonnen is of niet. Ik had een heel oud kind van God in mijn eerste gemeente. Die kon bijna niks meer lichamelijk dan. En die zei, dominee, ze zouden wel zeggen, die man die kan totaal geen kwaad meer doen. Maar ik doe nog meer kwaad in mijn gedachten dan vroeger, want die staan nooit stil. En als je aan het werk bent, ja, dat is een goede afleiding om het zomaar te zeggen. Als je stil zit heel de dag, waar gaan die gedachten heen? Dat is om van te schrikken. En daarom, het leven lang, hoe langer hoe meer, je zondige aard, dat zondige bestaan van binnen, leren kennen. En des te begeeriger zijn, dat is het tweede, om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Paulus zocht het eerst in al zijn goede werken. Hij had een indrukwekkende lijst van datgene wat hij was en wat hij gedaan had en waar hij tegen gestreden had en waar hij zich voor beijverd had. Maar daar kon hij echt niet mee voor God verschijnen. Hij heeft de toevlucht mogen en leren nemen tot Christus. Dat werd zijn leven. Niet meer datgene wat hij zelf allemaal gepresteerd had, maar alleen betrouwen op het werk van Christus. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed toen de ontdekkende werking van Gods wet in zijn leven werkelijkheid werd, blootlegde wat er van binnen was. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Alleen behoud, zaligheid en leven in de levensvorst, in de middelaar, in die borg die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Wat een wonder. Als het in het hart van de zondaar mag klinken door de toepassende werking van Gods geest. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat lam, geslacht, zich overgegeven tot in de kruisdood toe om verlossing te verwerven. Vergeving en gerechtigheid alleen in Christus zoeken, ook telkens opnieuw. In het volmaakte gebed heeft de zaligmaker toch ook deze bede gegeven: vergeef ons onze schulden. Daar staat niet, we danken u dat onze schulden vergeven zijn. Nee, dagelijks de knieën buigen om al het zondige, het onreine aan de Heere te belijden. En wat een wonder dan te mogen horen met het oor van het geloof. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Er is een fontein ontsloten, een fontein tegen de zonde en de onreinheid. Die bloedfontein, het werk, de arbeid, het lijden van Christus. Dan volgt er nog iets. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Dus alle krachten inspannen, ons benaarstigen en God bidden. Dus telkens opnieuw de knieën buigen voor die God, bij wie de genade van de Heilige Geest te verkrijgen is. Het is immers alleen genade. Als je een vijand geworden bent van alle zonden en daartegen wilt strijden. Het is toch immers alleen genade als je al het goede wilt doen onder alle omstandigheden. En het is ook genade dat de Heer niet handelt met zijn kinderen naar hun zonden. Want dat heeft hij met Christus gedaan. die gerechtigheid verdiend heeft. Voor zijn kerk. En met die gerechtigheid bekleed, ziet God geen zonde meer in hem. Maar het licht van zijn lieflijk aangezicht is in genade op hen gericht. Hij zal hen gedenken en blijven gedenken. En wat houdt die genade ook in? Dat staat hier, wat wordt al gevraagd. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. Dus gaan lijken op God. Dat beeld van God weer gaan vertonen. Op Christus gaan lijken als ware christenen. De naam van God belijden in deze wereld. Waarin een streep gezet wordt door die naam. Waarin die naam gevloekt wordt en onteerd wordt. Die naam belijden. En als koning tegen de zonde strijden. Niet in eigen kracht, dan kan het nooit. Dan lig je zo neer. Maar in de kracht van God. En met de wapenrusting die de Heere geeft. Denk aan het woord. Het zwaard des geestes. Het zwaard dat de Heilige Geest in handen geeft om te zeggen tegen de verleidingen en de verlokkingen van de wereld. Zou ik dan dit een zo groot kwaad doen? En zondigen tegen God. En als priester je leven als een levend dankoffer aan de Heere offeren. En dan kom ik terug op die vorige vraag en dat vorige antwoord. Dat is alles nog maar heel gebrekkig. Maar de volmaaktheid komt. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. De volkomenheid die de wet eist. De volkomenheid die er was in het paradijs voor de zondeval. Die volkomenheid komt terug. Door genade. Dan zal de ziel nooit meer Gods wet willen overtreden. Maar samen met het lichaam, eeuwig en volmaakt, de Heere willen verheerlijken. Wat is dat, geliefde gemeente, een heerlijk vooruitzicht. En dan zal er ook verlangen zijn naar de komende zondag. Verlangen om Gods woord weer te mogen horen. De Christus der schriften te mogen zien. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. En wat is dat, jongens en meisjes? De lieflijkheid des Heeren. Het werk van Christus. En te onderzoeken in zijn tempel. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Wil door uw Heilige Geest de naprediker zijn in ons hart. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Bedenk in de week die weer begonnen is. Bekwaam tot alle arbeid waartoe we geroepen worden maatschappelijk, bij de opvoeding, ambtelijk ook. Bij het geven van onderwijs. En onze jongeren en kinderen bij het volgen van onderwijs. Ook bij het geven en volgen van de catechisatie. Verenigingsleven, de huisbezoeken. We dragen het aan u, de Heere, op. Verbind er uw onmisbare zegen aan. Bewaar ons voor gevaren. Op de weg, op het water of waar we ook zijn. Bewaar bovenal. Voor een onverzoend sterven, dit smeken we. Uit genade, om Christus wil. Amen. Onze slotzang is het derde vers van Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig en bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 27e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.